luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere, om daarna te zingen het vijfde vers uit de 25e psalm. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren, baan hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wat er verder volgt in vers 5 van de 25e psalm. Vervolgens wordt u gelezen uit het Oude Testament, de schriftlezing, de 105e psalm, psalm 105, de versen 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
den Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Zingt hem, psalm zingt hem, spreekt aandachtelijk van al zijn wonderen. Roemt u in de naam zijner heiligheid, uw hart degene die dit in ere zoeken, verblijden zich. Vraagt naar de Heere en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht geduriglijk. Gedenk zijn wonderen die hij gedaan heeft, zijn wondertekenen en de oordelen zijn monds. Gij zaad van Abraham, zijn knecht, gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere, onze God, zijn oordelen zijn over de gehele aarde. Hij gedenkt zijn verbond tot in der eeuwigheid. Het woord dat hij ingesteld heeft tot in 1000 geslachten. Het verbond dat hij met Abraham heeft gemaakt en zijn eed aan Isaac, welke hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond.
Het was in de week voorafgaande aan de avondmaalzondag dat ik voor me keek hoe dat verder zou lopen rond het preekrooster. En dat je wist dat we met de kerkraad hadden afgesproken. 2 keer Dordtse leerregels en dan 1 keer vrije stof. Je rekent uit en dan zet je in je agenda 10 juli, paragraaf 17 en paragraaf 18. Over de jong gestorven kinderen. En vandaag is het 10 juli. Vandaag, enkele uren nadat Matjan Loosman is overleden. En gemeente, er geschiet toch niks bij geval. We mogen hierachter toch ook de hand van de Heere zien. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Dat juist nu, op deze zondag, deze paragraaf aan de beurt van behandeling is. Is het ook niet in het bijzonder om Teun en Janneke en hun kinderen en de rest van het gezin te bemoedigen en te vertroosten. Maar ook om ons als gemeente ook iets te zeggen over Matjan. De Heere werpt er zelf licht over. Het licht van zijn woord en het licht van zijn verbond. En zo willen we met elkaar die beide paragrafen behandelen. 17 en 18 uit de Dordtse leerregels. Ik wil ze u lezen, paragraaf 17. Na de maal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk zij met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Tegen degene die over deze genade der onverdiende verkiezing en gestrengheid der rechtvaardige verwerping murmureren, stellen wij deze uitspraak van de apostel. O mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? En deze van onze zaligmaker, is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Wij daarentegen, deze verborgenheden met een godvruchtige eerbiedigheid aanbiddende, roepen uit met de apostel. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Wie is een raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 89ste psalm, het 1e en het 2e vers, vers 1 en vers 2 van de 89ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 105e psalm en daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Vers 5 van 105, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, kun je zeker zijn van je zaligheid? Kun je zeker weten dat je een uitverkorene bent? Ja, zo hadden we gehoord in paragraaf 12, waar het werd gezegd dat de uitverkorenen, dat die van hun eeuwige en onveranderlijke verkiezing ter zaligheid, te zijner tijd, hoewel bij onderscheiden trappen en met ongelijke mate, worden verzekerd. Ze worden verzekerd van hun verkiezing als ze in zichzelf de vruchten van die verkiezing waarnemen. En zo hoorden we daarbij, het ware geloof in Christus Jezus is daarbij het kenmerk, de meest wezenlijke vrucht. Maar wie dat ware geloof mist, of met die woorden van paragraaf 16, wie Christus de zaligmaker niet acht, wie hem veracht, ja, die komt openbaar als een verworpene. En dat zet dan ook klem. Want is er nou dat ware geloof in Christus Jezus? Gaat uw hart uit naar Jezus, de zaligmaker? Hebt u met al uw zonden leren wegschuilen achter hem? Want dat zijn toch de vragen die bovenkomen als het gaat om de leer van de verkiezing en de verwerping, wat in hoofdstuk 1 van de Dordtse leerregels zo centraal heeft gestaan. Maar het roept tegelijk ook nieuwe vragen op. Want hoe zit het dan als kleine kinderen sterven? Daar bedenken we ons toch vandaag in het bijzonder, nu de kleine Mart-Jan is gestorven. Hoe zit het nou met kleine kinderen die sterven? Want zij kunnen immers nog niet geloven. Zij zijn nog nooit in het geloof uitgegaan tot de Heere Jezus Christus. Wil dat dan zeggen dat zij allen verloren gaan? Ja, zo zeiden de remonstranten. Tenminste, dat zeiden ze over de gereformeerde verkiezingsleer. Ze zeiden, de gereformeerde verkiezingsleer biedt geen enkele troost voor ouders van jong gestorven kinderen en ook geen enkele hoop voor jong gestorven kinderen. Nee, zo zeiden de Dordtse vaderen. De gereformeerde verkiezingsleer biedt juist een vaste troost voor ouders van jong gestorven kinderen. En ook gegronde hoop voor jong gestorven kinderen. En dat komt nu aan de orde in de paragrafen die vandaag aan de beurt van behandeling zijn. En we willen er naar gaan luisteren onder het thema: waar is mijn kind? Drie gedachten. Wat een vraag. In de tweede plaats, is dit uw vraag? En in de derde plaats, en toch geen vraag. Waar is mijn kind? Wat een vraag. Is dit uw vraag? En toch geen vraag. Een lege wieg, een lege kamer. Wie kan het bevatten? De weg die Teun en Janneke nu moeten gaan, onbevattelijk en onbegrijpelijk. Maar ook andere ouders in ons midden, die korter of langer geleden een kind hebben moeten missen. Hoe verschrikkelijk het niet is als een kind overlijdt. En soms al in de moederschoot, een miskraam. Het ongeboren leven dat nog maar heel pril was. 7 weken, 10 weken, 12 weken. En bij de eerste controle zag de dokter geen hartje kloppen. En elke blijde verwachting spatte uiteen. Of rond de bevalling, de babykamer die al op orde was. Maar bij de laatste controle bleek het kindje niet meer te leven. Of tijdens de bevalling dat er zulke complicaties kunnen optreden waaraan dat kindje overlijdt. Het kan ook zijn dat een moeder op een morgen haar kindje levenloos vindt in de wieg. Zo totaal onverwachts overleden, zoals we dat noemen, door wiegedood. Of een kindje dat al vanaf de geboorte ziek blijkt te zijn. En ouders die er alles aan hebben gedaan om dat kindje zo lang mogelijk bij zich te houden. Maar het was een ongelijke strijd en de ziekte bleek veel sterker te zijn dan het mooie ventje. Of dat kleine meisje. Of een ongeluk in huis, op het erf of op de weg. Een ventje van 2 dat in het water valt en overlijdt. Een meisje van 3 dat buiten op de weg wordt aangereden. Het is zo aangrijpend allemaal en zo onwerkelijk. Een vader en een moeder die met een klein kistje in de armen op weg zijn naar de begraafplaats. Ze moeten hun kindje begraven. Gebukt onder groot verdriet, verbijsterd en verslagen. Sprakeloos en hopeloos. Een ondraaglijke gang. En daarna komen de vragen. Vele vragen. Ook de vraag over de eeuwigheidsbestemming van het kind. Waar is ons kindje? Is zij behouden? Mag hij bij de Heere Jezus zijn? Hoe zit dat nou met die eeuwigheidsbestemming van jong gestorven kinderen? Wat een vraag. En wat een verdriet schuilt erachter. En welk een leed ligt erachter verborgen. Ja, die vraag wordt ook ieder jaar wel 1 keer gesteld door jullie jongelui op de catechisatie. Want we willen jullie weten hoe het nou zit met jong gestorven kinderen. Maar dan is het dikwijls vooral een theoretische vraag, een intellectuele vraag. Een vraag vanuit het verstand. Maar hoe anders klinkt die vraag uit de mond van een moeder die haar kind moet missen? En hoe anders klinkt die vraag uit de mond van een vader die zijn kind naar het graf heeft moeten brengen? Ik zie de wanhoop nog op haar gezicht. 2 weken daarvoor hadden we haar kindje begraven op de begraafplaats van Zierikzee. 10 jaar getrouwd en eindelijk zwanger. En ze was er zo blij mee geweest. Een donderdag zou de bevalling worden opgewekt. Dinsdags voelde ze geen leven meer. En het kindje was al overleden. Ik hoorde verbittering nog in zijn woorden. Hij was inmiddels al een stuk ouder geworden. Het was al jaren geleden, maar toch Want het was zijn trots. Zijn enige jongen. Zijn opvolger op de boerderij. Want daarboven had hij 3 dochters. Maar in een moment van onoplettendheid was dat ventje op het erf van de boerderij gekomen. En opa had hem niet gezien. En had hem aangereden. En hulp was er wel gekomen, maar het mocht niet meer baten. Hoe aangrijpend als ouders hun kind moeten missen. Het diepe gemis en de felle pijn. Maar ook die knagende vraag, waar zal hij zijn? Waar zal zij zijn? Vragen die ook speelden in de tijd van de Dordtse synode. Want in die tijd overleed meer dan de helft van de kinderen voor hun 5e levensjaar. En de kindersterfte was enorm. En elk echtpaar die kreeg er wel mee te maken. En een voor ons in onze dagen onschuldige griep kon toen al levensbedreigend zijn voor kinderen. En er waren soms ook gezinnen waarbij alle kinderen tijdens een epidemie stierven. En daarom ook praktisch alle aanwezigen op de synode van Dordt en zeker de vaders onder de aanwezigen, die hadden er wel mee te maken gehad. En zo onnatuurlijk, als ouders hun kind moeten begraven in plaats van andersom. We komen het tegen in de Bijbel. Van Job werden alle kinderen in 1 nacht ontnomen. Jacob was verscheurd van verdriet toen hij vernam dat Jozef door de wilde dieren was opgegeten. En het heeft Davids leven ook gestempeld dat hij 2 van zijn kinderen naar het graf heeft moeten brengen. En dan komen die vragen boven naar de eeuwigheidsbestemming van ons kind. En daarachter schuilt toch leed. Wat een vraag. Ja, zeker voor ouders die hun kinderen hebben moeten missen. Of voor ouders die weten dat hun kind niet oud zal worden. Voor ouders waarvan hun kind een ernstige handicap heeft. Voor ouders waarvan hun kind anders is als andere kinderen. Maar ten diepste eigenlijk voor elke ouder. En dat brengt ons bij onze 2e gedachte. Is dit uw vraag? Ja, waar is uw kind? Maar is dat nou eigenlijk wel een vraag? Voor velen namelijk niet. Want zo'n klein kind, zo zeggen ze, heeft immers nog nooit iets verkeerds gedaan. En als je een baby ziet liggen in de wieg, dan kan het zo vertederend zijn. Zo lief en zo onschuldig, zeggen we dan. Dat kind dat nog geen enkel besef heeft van de zonde en van schuld. En daarom hoef je, zo zeggen ze, je er ook helemaal niet na te denken over de eeuwige bestemming van dat kind. Zo'n kind is natuurlijk in de hemel. Dat spreekt voor zich. Zo dachten de remonstranten erover. Zij moesten niets hebben van de leer van de erfzonde. En ze stelden dan bovendien vast dat die jong gestorven kinderen, dat die nog nooit hebben kunnen zondigen. En voor hen was daarom ook de eeuwigheidsbestemming van die jong gestorven kinderen helemaal geen vraag. Zulke kinderen, zo leerden ze, zijn allemaal behouden. En daar hoeft een bedroefde ouder zich helemaal geen zorgen om te maken. En het was dan ook juist op dit punt dat de remonstranten in felle bewoordingen afstand namen van de gereformeerde verkiezingsleer. Want de gereformeerde leer van de erfzonde was in hun ogen volstrekt verkeerd. Want daardoor, zeiden ze, zouden dus ook die jong gestorven kinderen onder het oordeel van God liggen en verdoemd worden. En hierdoor zouden ouders die een kindje hebben moeten verliezen alleen maar troostelozer en moedelozer worden. En vol afschuw namen de remonstranten dan ook afstand van de gereformeerde verkiezingsleer. En hun beschuldigingen richting de gereformeerden was op dit punt ook heel hard. Je zou eigenlijk eens even moeten meebladeren naar het einde van de Dordtse leerregels. Helemaal aan het eind. Want dan staat er het besluit. Dus na hoofdstuk 5 staat er het besluit. En dan wordt in dat besluit, wordt ook die aanklacht opgenomen die de remonstranten tegen de gereformeerden hadden. En dan is het ongeveer halverwege waar dan deze passage staat. Dat het de beschuldiging is richting de gereformeerden. Dat ze zouden zeggen dat vele onnozele kinderkunst der gelovigen van de borsten der moeders worden afgerukt en tirannelijk in het helse vuur geworpen. Alzo dat hen nog het bloed van Christus baten kan, nog de doop, nog het gebed der kerken bij hun doop. Dat zijn me nogal wat een beschuldigingen. En die beschuldigingen worden nou weerlegd in paragraaf 17. Want elk automatisme was de Dordtse vaderen vreemd. Zij ontkenden dat de gereformeerde verkiezingsleer alle jong gestorven kinderen onder de verworpenen rekent. Maar ze voelden ook helemaal niets voor de vanzelfsprekendheid waarbij de remonstranten alle gestorven kinderen onder de gezaligden telden. Want zij kenden het hart van de gelovige ouder. Dat zo'n ouder beseft dat zijn kindje niet in de hemel kan komen omdat het nog maar zo klein en zo onschuldig is. Ja, maar dan zou je toch bijna gaan wensen dat alle kinderen in hun kindsheid worden weggenomen, omdat ze dan toch wel in de hemel zouden komen. Maar dan ben je ook niet gerustgesteld met een opmerking dat zo'n kindje zelf nog geen zonde heeft gedaan en dat het hem daarom ook niet zal worden aangerekend. Want je beseft, aan dat jonge leven kleeft al van alles. Daaraan kleeft de smet van de zonde. Daaraan kleeft de schuld van de zonde. En zo'n kindje deelt al vanaf de conceptie in de erfzonde. Het is in zonde ontvangen. Het wordt met zonde geboren. Zoals David dat ook moest belijden in die 51ste psalm. Als hij daar ook van zichzelf zegt in psalm 51, het 7e vers. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Het kindje is in zichzelf, van zichzelf en om zichzelf een kind des toorns. Dat geldt alle kinderen. Dat komt niet pas als ze 5 of 7 jaar zijn geworden. Zo worden ze in de wieg gelegd. Nog sterker, zo worden ze in de moederschoot in zeker opzicht geweven. Want als een ouder staat bij het doopvont, beleidt zo'n ouder ook, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. En dat wordt niet weggewassen met het doopwater. Dat wordt ook niet zomaar weggepoetst omdat ze nu eenmaal in het verbond zijn opgenomen. Zeker, ze zijn heilig, apart gezet, afgezonderd. En dat geldt al vanaf de moederschoot. Ze zijn apart gezet door de Heere. en voor de Here. En hij eist ze voor zich op. Hij wil die kinderen voor zichzelf hebben. Dan ziet u, dan is het voor een gelovige ouder ook niet genoeg te weten dat zijn kind door de Here apart is gezet. Dat was Ismaël ook. Dat was Esau ook. Dat was Judas ook. Ook zij droegen alle het teken van het verbond. Maar ze zijn wel verloren gegaan. Net als Korach, Datan en Abiram, die een verschrikkelijke dood stierven. Dat waren ook verbondskinderen. Een gelovige ouder worstelt daarom ook om het behoud van de ziel van zijn kind. En dat begint al op het moment dat je in verwachting bent. En dat je weet dat jij of dat je vrouw een kindje verwacht. Zeker. Daar ben je dan blij om. En er is ook dankbaarheid in het hart dat de Heer een nieuw leven wil geven. Je verheugt je erop om straks voor het eerst of opnieuw vader of moeder te mogen worden. In je gedachten kun je dan al bezig zijn met de babykamer. Je ziet jezelf misschien al lopen achter de kinderwagen. Het lijkt je mooi als er straks een kindje in huis mag zijn. Je hoopt maar dat alles ook gezond mag zijn. Maar vooral, ja, zo ligt het toch, ouders, in ons midden. Vooral besef je, er wordt leven geboren dat nooit meer zal sterven. Het ongeboren leven in de moederschoot. Je kindje. Het ventje in de box. Het meisje in de wieg. Het heeft een ziel voor de eeuwigheid. En dat drukt op je. En dat weegt je zwaar. Om daarom al tijdens de zwangerschap je knieën te buigen en je handen te vouwen en God aan te roepen om genade voor dat kind. Om zijn ontferming over dat ongeboren leven. Zoals de moeder van David dat al heeft gedaan toen ze zwanger was van David. Want David beleidt het later in die 22e psalm in het 11e vers. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af. Van de buik mijner moeder aan, zijt gij mijn God. En als je dan 's avonds staat bij de wieg of bij een bedje, dat het gebed omhoog stijgt. O Heere, laat ze van uw grote kudde toch een klein schaapje mogen zijn. En als ze groter worden, voor de eerste keer aan uw hand naar de basisschool gaan. Of als je ze alleen voor de eerste keer op de fiets een boodschap laat doen. Of misschien als je merkt dat ze zo druk zijn met hun hobby of met hun uiterlijk. Dat dan toch ook de bede in je hart leeft. O Heere, geef toch dat ze u mogen kennen. Geef toch dat ze u gaan zoeken. Ze zijn zo druk met zichzelf. En ze gaan zo op in de wereld. Ik hoor ze zo weinig over u en over de Heere Jezus Christus. En ze zitten zo onverschillig in de kerk. En als ik op hun kamertje kom, dan zie ik daar in de verte, in een hoekje, zie ik de Bijbel liggen. Ben ik wel eens bang dat ze nooit meer uit die Bijbel lezen. O Heere, bekeer gij ze toch. Ach, lieve ouders in ons midden, gaat u zo met uw kind naar de Heere Jezus toe? Is die vraag naar hun zielsbehoud de belangrijkste vraag als het gaat om uw kind wat u bezit houdt? We hopen vaak dat ze er een beetje naar hun zin hebben op school en dat ze lekker in hun vel zitten en dat ze goed in de groep vallen. Maar wijst u ze nou ook op de Heere Jezus. Spreek je er met ze over dat ze een nieuw hart moeten ontvangen. Dat ze opnieuw geboren moeten worden. En dat je ze zo ook voortdurend elke dag mag opdragen aan de troon van Gods genade. Want juist rond de eeuwigheidsbestemming, daar ligt toch de vraag van een gelovige ouder. Bent u er nou zo'n een? Zo'n ouder die zijn kind zo graag de Heere Jezus gunt. En zijn kind niet over heeft voor de wereld. Zo'n ouder die het meest bezet is met het zielenheil van zijn kind. Oh, dan is er toch ook gebed voor het kind vanaf het allereerste begin. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Ga weer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets of niemand ze ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze straks als de tarwe zift. Om zo als ouder je kind op te dragen aan de troon van Gods genade. En doe dat ook. Vergeet dat niet. En heb ook gebed voor uw kind, dat ze op je ziel gebonden liggen en je geen rust vindt voor Gods aangezicht, totdat u mag weten dat ze de Heere Jezus hebben leren kennen als hun verlosser en hun zaligmaker. En dat brengt dan bij onze laatste gedachte. En toch geen vraag. Want hoe zit dat nou met die kinderen die dan jong sterven? Wat is nou de eeuwigheidsbestemming van al die kinderen die God in hun kindsheid wegneemt? Dat kan dus dat ongeboren leven zijn in de moederschoot. Dat kan een kleine baby zijn in de wieg. Dat kan een kind zijn dat nooit tot zijn verstand is gekomen. Of een peuter die een ongeluk heeft gekregen. Of als we vandaag denken aan Mart-Jan. Hoe weet je nou waar ze zijn als ze sterven? Een gelovige ouder zit daarover in en wil zekerheid hebben over de bestemming van zijn kind. Sommigen zoeken die zekerheid in het krijgen van een waarheid. Dan kan het gebeuren dat een kind van God in de omgeving krijgt te geloven dat zo'n jong gestorven kind behouden is. Hij of zij heeft daar licht over gekregen en mag dan de bedroefde ouders troosten. Of het kan gebeuren dat verschillende kinderen van God op hetzelfde moment bemoeienis kregen met dat kind. En ze mochten daarom hoop hebben voor dat kind. En anderen kregen hoop omdat hun kindje begraven werd, terwijl de zon straalde op die dag. Toch moeten we heel voorzichtig zijn bij zulke bijzondere ingevingen of getuigenissen. Ik denk aan een gemeente waar twee jonge kinderen vlak na elkaar overleden. En een bekeerde vrouw in die gemeente had voor het eerste kind een waarheid. En ze mocht geloven dat het kindje boven was. Maar na het sterven van het andere kindje bleef het stil. En het gevoel leefde daardoor in de gemeente dat er voor dat andere kindje geen hoop was. En het liet de ouders van dat tweede kindje ook in ontreddering achter. Voelt u hoe gevaarlijk dit soort denken is? Het biedt ook een veel te smalle basis. Er is een vastere grond. Het woord van God en het verbond van God, waar de Dordtse vaderen op mogen wijzen. Nademaal wij van de wil Gods uit zijn woord moeten oordelen, het welk getuigt dat de kinderen der gelovigen heilig zijn, niet van nature, maar uit kracht van het genadeverbond, in het welk ze met hun ouders begrepen zijn. Zo moeten de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en de zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt. Dat is de lijn van Dort, het belijdenisgeschrift wat we allemaal onderschrijven, als het goed is. Als het dus gaat om de eeuwige bestemming van de jong gestorven kinderen, hoeft een bedroefde ouder het niet te doen met het wankelmoedige getuigenis van Gods volk. Dat kan en mag nooit de doorslag geven. Het betrouwbare woord van God biedt een veel steviger basis. Er worden de drie teksten aangehaald. Drie teksten die alle drie te maken hebben met het genadeverbond. Genesis 17, vers 7. Waar de Heere zegt tot Abraham: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Dan gaat het dus over de oprichting van het genadeverbond en de instelling van de besnijdenis als het verbondsteken. De andere twee teksten komen uit het Nieuwe Testament. Allereerst uit Handelingen. Handelingen 2, vers 39. Want u komt de belofte toe en uw kinderen. Dan gaat het dus over de doop als het nieuwtestamentische teken van het genadeverbond en de beloften die de bondelingen mogen ontvangen. In de derde tekst, de brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. De eerste brief, 1 Korinthe 7. 1 Korinthe 7, vers 14. Er wordt gezegd: de ongelovige man is geheiligd door de vrouw en de ongelovige vrouw geheiligd door de man. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn ze heilig. En hier blijkt dus uit deze tekst, 1 Korinthe 7... dat de kinderen van de ouders, waarvan de ene ouder wel gelovig is en de andere ouder niet gelovig is, dat die begrepen zijn, opgenomen zijn in het verbond. En stuk voor stuk zijn dit dus teksten die ons leren dat de kinderen der gelovigen tot Gods verbond en Gods gemeente behoren en dat aan hen de beloften van het genadeverbond worden toegezegd. En die jonge verbondskinderen wordt door Christus bloed de verlossing der zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan aan de volwassenen toegezegd. Het is trouwens niet afhankelijk van de doop. Het geldt ook als kinderen overlijden nog voordat ze zijn gedoopt. Want vanaf de conceptie zijn die kinderen opgenomen in het genadeverbond. De doop is de zichtbare bevestiging daarvan. En in de bediening van het genadeverbond worden die beloften betekend en verzegeld aan zo'n bondeling. En ook Mart-Jan heeft het teken van de doop mogen ontvangen. Waarin God aan kleine kinderen de vergeving der zonde toezegt. Dat is de verbondsgedachte. Dat is ook denken vanuit het verbond. God verbindt zich aan kleine kinderen. En hij zegt hen alles toe wat ze nodig hebben voor tijd en voor eeuwigheid. God de Vader wil voor hen zorgen. Alle kwaad van hen weren of tot hun beste wil keren. En God de Zoon, die hen wil wassen in zijn reinigend bloed. En God de Heilige Geest, die in hen het ware geloof wil werken. En hen wil verbinden aan de Heere Jezus. En onder ede betuigt de Heere daar: zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust, dat de goddeloze zich bekeert en leeft. Dat laat het verbond zien. Dat God geen lust heeft in onze dood, maar in ons behoud. Het verbond spreekt ervan wie God wil zijn voor Adams kinderen. Een God van barmhartigheid. Een God van genade. Een God die zich ontfermt over het verloren. Een God die zijn zoon kwijt wil aan kinderen des toorns. Wil dat dan dus zeggen dat alle kinderen van gelovige ouders in de hemel zijn als ze in hun kindsheid door God worden weggenomen? Dat is niet het allereerste punt wat de Dordtse vaderen willen maken. Alhoewel de oudvaders hier ruim over dachten. Zo geloofden August Toplady, de dichter van Vaste Rots van Mijn Behoud, en John Newton, dat alle jong gestorven kinderen behouden zijn. Ook de kleine kinderen buiten de kerk. Wilhelmus Abrakel die stelde dat alle jong gestorven verbondskinderen zalig worden. Ik citeer: alle kinderen der bondgenoten, het zij bekeerd of onbekeerd, het zij voor of na het ontvangen van de doop, in hun jonkheid stervende, moeten gehouden worden zalig te zijn uit kracht van Gods verbond, in het welk zij geboren zijn, en alzo te zijn kinderen des verbonds. Zijn de ouders onbekeerd en trouwloos in het verbond, dan is dat voor hun rekening, maar de zoon zal niet dragen de misdaad des vaders. Einde citaat. Maar eigenlijk spreken de Dordtse vaderen zich er geen eens zo expliciet over uit of de jong gestorven kinderen nu zalig zijn of niet. Wat doen ze dan wel? Ze werpen verdrietige ouders terug op Gods woord en op Gods verbond. En in Gods woord nemen kinderen een bijzondere plaats in. David zong ervan dat God uit de mond van de kinderen en der zuigelingen sterkte heeft gegrondvest. En de Heere Jezus zei tegen zijn discipelen dat ze moesten worden als een kind, afhankelijk. Ja, onder het volk van Israël werd een kind pas voor vol aangezien als hij bar mitzwa had gedaan op zijn 13e. Maar bij de Heere Jezus ligt dat anders. Hij zegt tegen zijn discipelen: laat de kinderkens tot me komen en verhindert ze niet, want er zulken zijn het koninkrijk van God. En zelfs de allerkleinste mogen bij hem komen. Die horen erbij. En dat blijkt nou ten volle uit het genadeverbond, waarin God met zijn rijke belofte komt tot kleine kinderen. En dan moet die belofte alleen voor godzalige ouders genoeg zijn om te geloven dat hun jong gestorven kinderen zalig zijn. Ziet u, dus niet zoeken naar bijzondere tekenen? Dan gaat het er niet om of Gods volk er licht of waarheid over heeft gekregen. Maar de toezegging alleen is genoeg. Toezegging van de vergeving der zonde door het bloed van de Heere Jezus Christus. Om er nu daarmee te doen, met Gods woord, met Gods verbond, met Gods belofte. En daar krijgt het geloof houvast aan. En daar vindt het geloof ook zekerheid in. En dan is het geen vraag meer voor je waar je kind is. Want je mag het zien in het geloof, omdat je in het geloof ook zicht mag krijgen op Christus, de middelaar van het genadeverbond. En dat in hem al Gods beloften vast en zeker zijn. Je krijgt te zien hoe Christus is ontvangen van de Heilige Geest. En dat zijn menselijke lichaam is geweven, is gevormd in de moederschoot van Maria. Dat ook bij hem alles werd aangelegd. De zenuwbanen, de botten, de verschillende delen van het lichaam. Alleen, hij was zonder zonde. En daarom kan hij ook die zondige aanleg van dat ongeboren leven wegdragen. En daarom alleen kan hij ook de zaligmaker zijn van hen die nooit op aarde het levenslicht hebben gezien, maar in de moederschoot al zijn gestorven. Dat in het geloof mag worden gezien dat het genadeverbond rust op Christus werk. Dat het oog der ziel mag vallen op het bloed dat de Heere Jezus heeft gestort aan het kruis van Golgotha. En dat je gaat verstaan hoe hij zichzelf tot in de dood toe heeft gegeven om borg te zijn voor een zondaarsvolk. Ja, in de beoefening van het geloof valt er het zicht op de arbeid van Christus, die aan al Gods eisen volkomen genoeg heeft gedaan. Het gaat niet zonder strijd en niet zonder aanvechting. Want Satan zal je voorhouden dat er voor jouw kind geen behoud is. En in je eigen hart zal die vraag leven: wie kan nou een reine geven uit een onreine? Maar in het geloof valt zicht op Christus, in wie al Gods beloften vast en zeker zijn. Daarin ligt de vastheid. Dat alleen geeft troost en zekerheid. Ja, aan godzalige ouders, zo stellen de Dordtse vaderen. Wil dat dan dus zeggen dat alleen de kinderen van godzalige ouders zalig worden? Nee, want de grond voor de zaligheid van jong gestorven kinderen ligt niet in de tranen van een ouder of in de worsteling van een ouder. Die grond ligt in Christus, de middelaar van het genadeverbond. Want de Bijbel laat zelf ook zien dat kinderen van ongelovige ouders behouden kunnen worden. Als we denken aan Abia, de zoon van die goddeloze koning Jerobeam. Maar de Dordtse vaderen leren wel dat alleen godzalige ouders daar troost uit mogen ontvangen. Elke ouder zal zijn kind missen. En het verdriet wordt dagelijks gevoeld en de pijn wordt ook elke dag meegedragen. En de lege plaats die is er. De waaroms die ook zullen blijven klinken. Maar een ongelovige ouder zal daarin blijven steken. Maar een godzalige ouder mag daar bij tijden bovenuit worden getild. In de gelovige worsteling voor Gods aangezicht mag dan het licht vallen op Christus, de grote kindervriend, bij wie dat kleine kind al welkom is. Dat alleen geeft zekerheid over de bestemming van het kind. Het geeft troost te midden van het verdriet. Als je in het geloof op Christus mag zien, dan is het geen vraag meer waar je kind is. Maar dan mag je het weten. Geborgen in Christus, veilig bij hem. Want daarboven juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon, verlost van zonde en gevaar, tot eer van zijn vaderzoon. Met enkel omwille van het werk van Christus. Als je dat mag zien, gun je het je andere kinderen ook zo graag. Als die ouder worden, als die tot hun verstand komen, als die beginnen te puberen, om ze dan Christus aan te prijzen, om ze dan voor te houden dat de Heere Jezus een volkomen zaligmaker is van zondaren, om ze te wijzen op de zaligheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Ja, om die kinderen dan te mogen bepalen bij hun doop waarin God zoveel aan hen heeft toegezegd. Nogmaals, lieve ouders in ons midden, dat doet u toch. Daar wijst u uw kinderen toch op. Op de Heere Jezus Christus. En op hun doop waarin de Heere met zijn belofte tot hen gekomen is. Ja, uw kind, uw kinderen, die hebben wel een ziel te verliezen. En jongelui, als je zelf groter bent geworden, als het voor jou niet meer geldt, want je bent gekomen tot je verstand. Je kan het niet doen met het geloof van je ouders. Je zou zelf tot het geloof in de Heer Jezus Christus moeten komen. Weet je wat God nou op je voorhoofd heeft geschreven? Kijk je zomaar naar jezelf als je staat in de spiegel. Wat God daar heeft geschreven. Ik wil je bekeren. Ik zoek je behoud. Het bloed van de Heer Jezus kan je reinigen van alle zonden. Zoek het dan toch bij Jezus alleen. Je bent welkom bij Hem. Met al je zonden, met al je schuld en met al je ongerechtigheden. En laat die leer van de verkiezing je dan toch niet afschrikken. Want het spreekt nu juist van Gods grote genade. Dat Jezus Christus zo'n vuile zondaar wil wassen en reinigen in zijn bloed. En dat is een wonder, wat ik maar niet kan bevatten. En juist daar eindigt nou hoofdstuk 1 mee. In paragraaf 18. Om te belijden de genade van de onverdiende verkiezing. Dat je er slechts van kan stamelen. Verwonderd en ontroerd over zoveel genade van God voor een in zichzelf verloren mens. Als je dat gaat zien, als de ogen van je ziel mogen rusten op Christus de zaligmaker, dan stijgt er een lied van aanbidding op in je hart. De Heer zij prijs, die aan het kruishout stierf en in het hemels paradijs een plaats voor ons verwierf. Want daarboven, en dat is waar, daar juicht een grote schaar van kinderen voor Gods troon. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, Gij zijt een God die niet van uw woord af kan, die uw waarheid nimmer zal krenken, maar eeuwig uw verbond zal gedenken. O, wat een troost voor ouders die hun kinderen al jong hebben moeten verliezen. De lege plaats die er is, het grote gemis, het hart verscheurd door gevoelens. Dat ze mogen zien op uw trouwverbond dat vast ligt in de Heere Jezus Christus. Maar wat een aansporing ook voor ouders in de opvoeding van hun kinderen. Om ze ook maar voortdurend te wijzen op u, de drie enige verbondsgod, in wie alles te vinden is wat een mensenkind nodig heeft. En wat een aansporing voor bondelingen. Kinderen, jongelui, ouderen, bejaarden. Om de toevlucht te nemen tot hem, de Heere Jezus Christus, die zich borg heeft gesteld voor een zondaarsvolk. En wiens naam verbonden is aan ons leven. O Heere, bewaar ons ervoor dat we Christus zouden verachten. En de bloed van het Nieuwe Testament onrein zouden achten. En op zo'n grote zaligheid geen acht zouden geven. Maar breng ons aan uw voeten. En doe ons daar zien de vastheid van uw woord. De vastheid van uw genadeverbond. En dat gij daarin betoont bemoeienis te willen hebben met zondige mensen. Aanvaard onze dank. Geef alles wat nodig is, ook het verdere van deze dag. En wilt u zelf meegaan, opdat u, o Heilige Geest, ook de uitlegger en de vertrooster mag zijn van dit gedeelte uit de schriften. We bidden het u om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de lofzang van Zacharias, het tweede vers. Nu blijkt zijn onverwerpelijke trouw, nu toont hij zijn barmhartigheid van ouds de vaderen toegezeid. Wat er verder volgt in vers 2 van de lofzang van Zacharias. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.